Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de brief van Paulus aan de Hebreeën, het 7e hoofdstuk van vers 11 tot 28. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees hem nu Hebreeën 7, vanaf 11e vers. Indien dan u de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar beheven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onverhankelijke levens. Want hij getuigt: Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om des zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door dien die tot hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onverhankelijk priesterschap. waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamt ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet allen dag nodig was, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, heilig en vlekkeloze majesteit hemel, die zeer hoog woont en troont, o in de heilige troongeesten eerbiedig der aangezichten bedekken, uitroepende heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerschaar. En David, wanneer hij met de indrukken van uw majesteit vervuld werd, heeft ervan gezongen, hoe groot, hoe vreselijk zijt galon in uw verheven heiligdom, God Israëls geprezen. En nu zijn we vanmorgen samengekomen om tot die grote en heilige God te naderen. U zal voor u kunnen bestaan. We zien het al in het rijk der natuur, hoe groot gij zijt in al uw werken. Het is maar een wenkje en u doet de hitte over de aarde komen waar de mens verzwakt. Het is maar een wenkje en het is weer koud. Het is maar een wenkje en u doet de wind weer voortkomen uit zijn schatkamer. O, wat zijt gij een grote schepper en een machtige, volmaakte schepper, verzorger en onderhouder. En u geeft u ons het voorrecht dat we vanmorgen nog samen mogen komen. En dat we nog niet ziek op bed liggen. Dat we nog niet in het eeuwig verderf liggen. Dat kostelijke heden der genade, de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Dat is ook een stof om u te bewonderen en groot te maken. Dat gij zo groot zijt in uw langmoedigheid en in uw verdraagzaamheid en in uw taai geduld. Anders zouden we hier niet staan en zitten, zo u naar recht zou handelen. O Heer en gadeslaan ons ongerechtigheden. Wie zou kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dat is ook een stof om u te bewonderen, dat gij die grote God zijt. En dat wij zulke lage, diepgezonken mensen zijn die tegen u zondigen, die u beledigen, die uw smaadheid aandoen. En dat u toch verzoening wilt geven in de Zoon uw eeuwige liefde, indien het ons maar gegeven mag worden, om in Jezus Christus te geloven, om in en door Christus Jezus tot u te mogen komen, in wie alleen de weg van verzoening geopend is. We hebben het uit uw dierbare woord gehoord, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, de grote hoge priester in de hemel. Dat is nu hetgeen wat we nodig hebben, want er zijn zoveel tijden dat we niet kunnen bidden, en dat er wel de begeerte soms in het hart kan leggen, maar dat we geen woorden hebben en dat we ook geen hart hebben, dat ons hart zo hard als de stenen is. Maar er zijn ook zoveel andere tijden dat we niet willen bidden. Wel onze taak gebeden en gewoonte gebeden, maar dat we niet willen bidden in onze vrije tijd. En dat we niet ons af willen zonderen om u de Heer te zoeken. O, wat komt er toch openbaar dat we afwijkers van u de levendige God zijn en dat we afscheid van u genomen hebben met de bedoeling om nooit meer terug te keren. Ach, dat het in onze harten werkelijkheid mogen worden En dat we het recht zouden beseffen en dat we de nood zouden gevoelen. En dat we het zouden uitroepen, ik ben God kwijt door mijn eigen schuld. Ik heb gezondigd. Wat moet ik toch beginnen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Is er voor mij nog behoud, voor een ander wel, maar voor mij niet? Och, dat u die geest van overtuiging nog eens wilde schenken en van beschaamdheid en vernedering. En die trekkende liefde tot u, anders zouden we door angst van u vandaan vluchten. Maar dat we tot u getrokken werden en die lieflijke nodiging van het zalige evangelie, dat er nog bij u verzoening en vergeving is in de Zoon uw eeuwige liefde. En dat die werkzaamheden der ziel daaruit geboren zouden worden, om met u verzoend te mogen worden tot u bekeerd, getrokken door de kracht van de Heilige Geest. En dat al zo Jezus Christus voor onze ogen ontsloten mogen worden in het dierbare evangelie, hebt gij uzelf geopenbaard, dat onze ogen ervoor geopend werden, opdat we hem mochten aanschouwen, de schoonste aller mensen, kinderen, die gezegende borg, middelaar en zaligmaker, die grote hoge priester over het huis des vaders, opdat we met onze schuld tot u zouden komen, evenals de mensen het onder het Oude Testament deden, dat ze met hun offerdier naar de priester gingen en dat ze hun schuldige handen legden op het hoofd van het offerdier en daarmee de schuld overdroegen op het offerdier wat geslacht werd, en dat er al zo een persoons- en een schuldverwisseling plaatsvond, omdat de zondaar zou blijven leven en dat het dier geslacht zou worden. O grote hoge priester in de hemel, gij zijt geslacht geworden, dat dierbare lam Gods op de kruisheuvel van Golgotha. In een diepe vernedering, in die smadelijke behandeling, in die vervloekte kruisdood, en dat opdat wij nimmer van God verlaten zouden worden, heeft het formulier getuigd. O, wat zou toch een voorrecht zijn als we daar de vrucht van zouden mogen genieten. Wij hebben onszelf in de verlating van u gebracht. Wij zijn schuldig, de een zowel als de ander. En als we genade gevonden en hebben in uw ogen, dan zijn we nog veel schuldiger en zijn onze zonden nog veel groter als die van de wereld. Maar uw genade en uw barmhartigheid is dan ook veel groter en is veel ruimer en is veel overvloediger. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Die genade mocht u willen schenken in ons midden in deze dag en voortaan, opdat u zouden mogen leren kennen en zouden volgen. En dat we door de geest van heiligmaking in een zuiver evangelische heiligheid mochten leven voor uw aangezicht. Zo mocht het u dan behagen ons samen te gedenken, niet alleen in onze geestelijke nood, maar ook in onze tijdelijke nood. En het verdriet van weduwen wil u troosten. Wezen weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. O, er is wat verdriet en smart en pijn en moeite in dit leven. Maar geef dat ermee tot u zouden vluchten. En dat we de roede leerden kussen. En dat we het onder het oordeel en onder de betuchtiging mochten bukken en buigen. De grootste voorrecht is als we het met u eens mogen worden. Anders dan strijden we tegen u. En dan brengen we onszelf nog in steeds groter ellende. Maar u mocht vereniging onder uw goddelijke wil willen geven. Gedenken de al degenen die voor moeten gaan. Wil u bekrachtigen naar ziel en lichaam beide. O, wat de geest Gods maar uitgegoten mag worden onder voorgangers en leden. Wat zou toch een voorrecht zijn. We zijn toch zo schuldig. De kerken zijn toch zo geesteloos geworden. En het zou een voorrecht zijn als we bij onszelf zouden zoeken. Want werkelijk, we zijn allen persoonlijk schuldig. Ieder heeft zijn eigen inbreng in het kerkelijke leven. En dat toont duidelijk genoeg aan. Wat is onze inbreng? Het is geesteloosheid. Och, het zou kunnen dat er nog zijn die in het verborgen worstelen om het behoud van uw kerk. En om de uitbreiding van uw koninkrijk. En waarvoor verloren zondaren op het hart gebonden zijn. Of het u behagen mocht wonderen van genade te werken. En dat Sion nog eens vruchtbaar werd. En dat er nog eens mensen bekeerd werden. En dat er kinderen in het hart gegrepen zouden worden. En dat de jonge mensen een goddelijk halt werden toegeroepen. Zo mocht het u behagen dan de geest willen geven. Onder Jood en heiden nu van u gescheiden. Oh, dat uw kerk nog eens vruchtbaar gemaakt. Oh, dat gij uw Sion nog eens wilde bezoeken. Dierbare zaligmaker in de hemel. Zijt gij niet de grote koning? En als we nu zien naar uw kerk en welke droevige toestand dat ze is. Dan zouden de vijanden van de kerk des Heren kunnen zeggen. Heeft die kerk een koning in de hemel? We zien het niet, we horen het niet en we bemerken het niet. O, wanneer de kerk dan maar gelovig mag zien op de grote Zoon van God, dan zouden we kunnen antwoorden, onze God is toch in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Gedenk ons dan al zo ten goede in de verzoening van onze schuld en zonden om het dierbare bloed des verbonds. Amen. We zingen van Psalm 102, het 9e en het 11e vers. Het vervallen Sion opbouwen zal onze God vol van trouwen. Hij die ons geholpen heeft en de zijn klaarheid ons geeft. Hij zal dat bidden en klagen, daargenen die schier verzagen. Verhoren en verstaan goedig, naar zijn goedheid overvloedig. En wat er verder volgt. Geliefden, indien onze dierbare en zaligmaker Jezus Christus, des Vaders Zoon, tot in elk van de 12 die heden in dit bedehuis aanwezig zijn, dit droevige woord zou spreken, één van u zal mij verraden. Moest dat niet in ieder van ons tot een heilig onderzoek brengen en aan hem doen vragen, ben ik het, Heere? Ben ik het, Heere? Moest het ons niet met grote droefheid vervullen, zolang die onstellende vraag voor ons onbeslist bleef? Behoorde in ieder geen ernstig onderzoek in te stellen om te weten of gij opgeschreven mag zijn onder de levenden in Jeruzalem, en of gij uit de dood is overgegaan in het leven? Hoeveel te meer dan, omdat ik helaas vrees dat naar mijn gedachten veel waarschijnlijker is dat, indien onze dierbare Christus elke 12 binnen dit huis zou aanspreken, hij zou zeggen, 11 van u zullen mij verraden. Dat is te zeggen, 11 van u zullen in geen ongeloof, verharding voortgaan om mij te verwerpen. O, dat het getal van hen die de dierbare Zoon van God zullen verraden en in ongeloof verwerpen, nog maar 11 van de 12 was. Want ik vrees dat het er nog meerdere zullen zijn. Indien hij die niet ziet gelijk een mens ziet, en die niet richt naar het gezicht van zijn ogen, en naar het gehoor van zijn oren niet bestraft, indien hij die een Eliab schoon van gestalte en hoog van statuur kan verwerpen, maar een jonge man als David kan verkiezen, indien hij uitspraak moest doen over ieder van ons, en indien dat vonnis op ons voorhoofd geschreven stond, ik vrees dat op veler voorhoofden zou staan, mene, tekel ufarsin. Gij zijt gewogen en te licht bevonden. Ik vrees dat er zelfs zonder hen die een belijdenis der godzaligheid gedaan hebben en de gedaante ervan vertonen, doch de kracht daarvan missen, die wit gepleisterde graven gelijk zijn, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en onreinheid, welker vertrouwen de Heer eens zal wegvagen als een spinnenweb. De zuivere en onbevlekte godsdienst is nog wel iets anders dan hetgeen wat wij ervoor houden. We kunnen niet naar de hemel gaan in een zacht bed van rozen, maar moeten ernstig strijden om in te gaan door de enge poort. Indien u een omschrijving wilt hebben van hen die buitengesloten worden van de tegenwoordigheid des Heren, hoort hoe de psalmist, psalm 14, ze beschrijft. Zij roepen de Heren niet aan. Maar als wij zeggen dat dit een kenteken is van hen die eeuwig buiten de tegenwoordigheid Gods gesloten worden, omdat ze niet tot God bidden, zullen velen onder u denken, dat is met mij niet het geval, dan behoor ik niet onder dat getal. Want u zegt, wie zou zo dwaas zijn tot God niet te willen bidden en hem de verschuldigde eer te bewijzen die de schepper van hemel en aarde is? Doch ik wil u 4 dingen voorstellen, indien u niet in staat bent daar een bevestigend antwoord op te geven, zijn het waarlijk bewijzen dat u niet weet wat het is in waarheid tot God te bidden. Ten eerste, hebt u geleerd wat het is tot het gebed te gaan uit een innerlijke beginsel en behoefte, uit liefde, en de genade van Christus u daartoe aandringen? Zijn er niet velen onder u die niet weten wat het betekent door de kostelijke band van liefde getrokken en gedrongen te worden met die zalige aandrang in uw hart om gemeenzaam met God te mogen spreken. Ten tweede, weet u wat het is in het gebed God meer gelijkvormig te worden? Er zijn velen ook onder de beleiders voor wie dit een verborgenheid is, om door vasten en bidden een afgod of een beheerlijkheid te doden en te kruisigen. Heeft u gebeden die gevolgen dat gij ook heilig wordt? De beelden zijn soms gelijkvormig. Het grootste gedeelte van onze doding der zonde bestaat meer in een berusting dat wij toch zo zijn dan in een bedwinging. Het is meer dat onze afgoden ons verlaten of dat onze afgoden sterven dan dat wij ze levendig uitwerpen. Het is meer dat onze afgoden sterven dan dat wij hen afsterven. Daarom gebeurt het dikwijls dat wij, nadat we onze afgoden uitgehongerd hebben, onszelf gaan zitten te beklagen over het verlies van begeerlijkheid, haar ogen van begeerlijkheid des levens. Ten derde, kent u ook het verschil tussen de afwezigheid en de tegenwoordigheid van Christus in het gebed? Zijn er in uw leven plaatsen geweest dat ge kon zeggen dat ze een Bethel of een Peniel waren en dat u God mocht zien van aangezicht tot aangezicht? Zijn er plaatsen waar gij van kunt zeggen, tevoren bedekte de Heer zich met een wolk, dat ik niet wist waar ik hem vinden zou, maar daar heeft hij zichzelf geopenbaard? Ten vierde, ik wil tenslotte deze vraag nog stellen, welke naar mijn gedachten niet alleen goddelozen, maar ook sommigen die een vertoon van godsdienst hebben, zal overtuigen. Weet u wat het is over de afwezigheid van Christus zo bitter te klagen en dat het voor u een ondraaglijk en smartelijk gemis werd? O, ik denk dat Christus nog lang in de hemel kan wachten op de meesten van ons voordat ze hem nog eens zulk een bezoek zullen brengen. Ik vrees dat hij eerder komt om ons te bezoeken voordat wij het hem doen. Nu dan, onderzoekt u zelf hierbij. En wanneer u niet kunt zeggen wat deze dingen zijn, dan bent u nog vreemdeling van de geestelijke oefening van het gebed. En dat al uw gebeden die u gedaan hebt nog een rook in zijn neus zijn, hem niet welbehagelijk. O, geloof mij hierin, dat wanneer u plechtig voor God moet verschijnen, het in uw oren zal dreunen: gij hebt zoveel gebeden, maar hebt gij ook mij gezocht? Hebt gij mij in waarheid nodig gehad? Och, dat wij toch allen niet bijna, maar geheel bewogen werden om christenen te worden, ziende dat Christus die kostelijke waardigheid ons nog aanbiedt, ons niet alleen de schoonzoon van de koning te maken, geen niet gering in onze ogen behoorde te zijn, maar dat Christus ons wil maken tot koningen en goden. En kunnen we zo'n dierbaar aanbod weigeren? Mocht hij niet de hemelen en de aarde en de broederen die boven, mocht hij die niet oproepen om zo'n wonder te aanschouwen als dit is? En aan de andere kant, is dat niet uitzonderlijk als iemand van ons zulk een dierbaar aanbod versmaadt? En alsof dit niet genoeg is, de apostel zei in het voorgelezen hoofdstuk dat Christus grote hoge priester. Dit zijn de woorden van onze tekst die u vinden kunt in Hebreeën 7 en daarvan het 25ste vers. Alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Onze gezegende Heere Jezus, onze eeuwige hoge priester, heeft zeer schone eigenschappen van oneindige wijsheid gegraveerd op al zijn handelingen en werkingen met zondaren. We kunnen hierin zien dat de heilige handeling van Christus voorbeden aan de rechterhand Gods datgene is waarin een zondaar een grote mate van neerbuigende goedheid en van onbegrensde ontferming mag gewaar worden. Is het geen onbegrijpelijk wonder van de oneindige majesteit Gods, dat hij, als ware hij een smekeling, om hem te zien staan voor de troon van God? Ik ben ervan overtuigd dat Adam en Abraham en de 12 patriarchen en de 12 apostelen hoge beseffen en een verheven begrip hebben van onze Heer en Zaligmaker. Zingen de 10.000 × 10.000 heilige engelen, zingen de zielen van de volmaakt rechtvaardigen niet die eeuwige vrolijke lofzangen van eer en hulde aan hem die op de troon zit en het lam? Mozes klaagde dat hij zwaar van tong was, maar hij heeft nu een tong als de pen van een vaardig schrijver. Jeremia klaagde eens dat hij niet kon preken. Hij heeft nu een tong der geleerden gekregen om hun een God te loven. Nu, voordat ik iets wil zeggen over de woorden van onze tekst, wil ik u nog 2 dingen in overweging geven. Om uw ziel toch op te wekken van een gekruisigde Christus te horen spreken. Dit is de eerste overweging, dat deze eeuwige vandaag de Heer Jezus in al zijn werken en handelingen dit voornaamste doel heeft, om het goede voor ons al daar te zoeken. Wilt u zien op zijn geboorte en op zijn menswording van ons vlees? Was het niet tot ons nut? Wilt u zien op zijn sterven en op het uitstrekken van zijn dierbare handen en voeten op het kruis? Was niet om ons te verlossen. Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Wilt u zien op Christus' opstanding uit de dood? Was het niet tot ons gewin, opgewekt om onze rechtvaardigmaking? Wilt u zien op zijn verlaten van de wereld en zijn opvaren naar de hemel tot zijn Vader? Is het niet een goede voor ons? Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Is niet Christus tegenwoordigheid in de hemel tot ons nut? Dit verklaart onze tekst, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Er is een tweede overweging die wij wilden voorstellen. Het is deze. U behoort ook te overdenken het oneindig vermaak dat Christus vindt in de zaligheid der gelovigen. Gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand uws Gods. Christus zelf houdt die kroon en het sieraad in zijn hand. De oorzaak is dat hij vermaak in hen neemt, de gelovigen, hoedanig ze ook zijn. Ze zijn een verlustiging van zijn ogen, door zijn onuitsprekelijke liefde tot hen. De Heere noemt hen Hefsiba. Dat betekent, mijn lust is aan haar, Jesaja 62. Bewonder het en sta verbaasd bij de goedwilligheid van de eeuwige vandaag jegens u. Voor een al zo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefst onder de zoon. Maar om te komen te zaak zelf. Wij wensten tot u te spreken en worden in onze tekst gewezen op het tweede gedeelte van het hoge priesterlijk ambt van Christus. Bij een voorraad over het eerste deel van zijn hoge priesterlijk ambt, het welk het opofferen van zichzelf was tot een offerande ons. Het tweede deel van zijn hoge priesterlijk is die voortdurende voorbidding voor ze aan de rechterhand van de majesteit Gods in de hemel. Nu, de eerste zaak waarover wij ten opzichte van Christus spreken, is de eigenschappen en de hoedanigheid van die voorspraak. De eerste eigenschap is dat Christus met goede uitzondaren bidt. Ook nu weet ik dat is wat gij God het u geven zou. Ik zeg, totaal onmogelijk is dat Christus geen gunstig onwezen vader. Nu dat de voorbeden van Christus altijd een gunstig uitslag zal hebben, mogen wij vaststellen uit die band van vereniging die er is tussen de vader en tussen de zoon. Want indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader, Jezus Christus de rechtvaardige. De uitslag van zijn voorbeden ligt daarin opsloten dat belofte aan hem gedaan is van de vader. Hij is van mij en de heidenen geven tot uw erfdeel. Een andere reden dat we verzekerd mogen zijn dat Christus een goede uitslag zal krijgen op zijn voorbeden is dat wonderlijke vermaak dat de vader vindt in de voorspraak van zijn zoon. Omdat het gedaan wordt, enste vandaar tot hun eeuwig welzijn. En dit mag ons ook wel dienen tot een zeker bewijs van de gunstige uitslag. Want al is gezegd, in die dag zult gij in mijn naam bidden. En zeg dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Heer Jezus toont hier niet zozeer sprekende over zijn voorbeden, de vrucht van zijn voorbeden, dat hij altijd verhoord wordt omdat de Vader hem lief heeft. Hier wordt getoond de grote verlusting die de Vader heeft. Ik wil er ook nog op wijzen dat er een oneindige kracht rust in onze hemelse advocaat en voorspraak. Alle dingen zijn me gegeven van mijn Vader, zegt hij, heeft mij lief. Nu ziende dat alle macht van de Vader aan Christus is gegeven, zo mag dat voor ons duidelijk bewijs zijn dat we een goede uitslag van zijn voorspraak mogen verwachten. Maar er is een tweede eigenschap van Christus voorbeden voor ons. En het is deze. Hij bidt met veel broederlijke liefde en medegevoel voor ons. In al onze ellenden spreekt hij dikwijls tot zijn volk dat hij in al hun benauwdheden mede benauwd is. We hebben geen die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Christus trekt de ellende van zijn volk meer aan dan dat ze het zelf doen. Want daar staat die u lieden aanraakt zijn oogappel aan. O, wat een edele liefde is het dat het doen heeft met al onze zwakheden. Een derde eigenschap in de voorspraak van ze is dat ze onveranderlijk is. Hij bidt ze ophouden aan de rechterhand van de Vader. O Christus, wilt u weten wat het grote doel is, zichheid van Christus in de hemel? De voorspraak te zijn. Zou deze overwegingen ons dan niet lieflijk aan hem moeten verbinden? Dat wanneer wij slapen in de stille nacht, hij aan de rechterhand als vader staat om voor u te bidden. De zaak waarover wij willen spreken ten opzichte van de voorbidding van Christus is dat er bewijzen zijn dat bidt. En zelfs komt openbaar in de volgende gevallen. Wanneer een gelovige zoekingen Christus voor hem. Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u reden dat u hoeft niet ophouden. In verband mee wil ik alleen dit tot u zeggen. Trouw toch meer op Christus voorbidding dan op eigen gebeden. Werd u nooit overtuigd dat alle kracht die ooit tot u kwam, om ook maar één begeerlijkheid te doden, aan u gegeven werd door Christus voorspraak. Ik moet erkennen dat hij vele werken voor ons doet waarvoor wij hem niet eens erkennen. Christus bidt voor de gelovigen bij den Vader wanneer zij onder een geest van moedeloosheid verkeren. Ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Is het niet Christus' grote doel om zijn eigen volk te verkwikken in een vreemd land? Nog een bewijs dat Christus voorbeden doet voor ons bestwil is. Hij staat aan de troon van genade, pleitende dat de gebeden en smekingen die gelovigen tot God opzenden, aangenomen mogen worden. Is dat niet een uitnemend oogmerk in zijn voorbeden? We lezen in Openbaring 8 vers 3 dat Johannes een engel zag staande aan het altaar, waardoor wij Jezus Christus moeten verstaan. En hem werd veel reukwerk gegeven, het welk zijn verdiensten zijn, waardoor de gebeden van zijn volk worden aangenomen. En de reuk des reukwerks met de gebeden van de heiligen ging op van de hand des engels voor God. Nu, ik wil deze drie werken die Christus doet in betrekking tot de gebeden van de heiligen noemen. Namelijk, Christus neemt alle overtolligheid en alle overbodigheid die wij zoveel in onze gebeden hebben, weg. Christus zet al de gebeden van gelovigen in een nieuwe vorm. En neemt al die uitdrukkingen die onze gebeden zo smakeloos voor God maken, weg. Is dat geen uitnemend werk? Christus neemt daarna onze gebeden en smekingen en presenteert ze zo bij de Vader. En zo staat Hij gedurig pleitende, opdat wij een antwoord op onze gebeden en verhoring mogen ontvangen. Dus wilt u de reden weten waarom christenen zo weinig antwoord en verhoring op hun gebed krijgen? Het is omdat ze geen gelovig gebruik maken van de voorspraak van Christus. Want als ze het wel deden, zouden ze antwoord krijgen. Want Hij heeft het beloofd. Er is nog een vierde zaak waaruit de voorspraak van Christus ook bewezen wordt. Dat is deze. Wanneer zondaren overvallen en verstrikt worden door zonde, dan pleit Hij om vergiffenis voor hem. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Hij ziet alle strikken die tegen hen gelegd worden en pleit om vergeving bij de Vader voor alle beledigingen die wij hem aandoen. Hij bidt heden dat onze zonden mogen wegzinken in die onmetelijke zee van eeuwige vergetelheid. Er staat dat de Heere zeide tot de Satan: de Heere scheld u, gij Satan, de Heere scheld u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Christus beantwoordt al die aanklachten van de duivel. Het eerste voorrecht, dat zijn voorspraak de voorname pilaar is van het rechtvaardigmakend geloof. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Er zijn vier pilaren van het rechtvaardigende geloof. Christus dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn voorbidding. Het tweede voorrecht dat een christen komt door de werk van uw zaligheid zal volleindigen en dat hij u eens veilig zal leiden in de zalige eeuwigheid. Hij zal allen zalig maken die door het geloof tot hem gaan. En daarom is het onmogelijk dat hij uw zaligheid niet voltooien zal. Het derde voorrecht dat door de voorbeden van Christus aan iemand geschonken wordt, is dat hij mag overreed en overtuigd zijn van Christus' oneindige liefde tot hem. O christenen, is dat geen hartroerende overweging dat Christus tot zo'n laagte wilde afdalen om een ambt op zich te nemen en bij God tussen te treden voor ellendige zondaren? Hij verschijnt niet gelijk de priesters onder de wet eenmaals jaars om verzoening te doen bij God, maar hij staat gedurig voor God om voor ons te bidden. Vierde voorrecht wat een christen krijgt door de voorbidding van Christus voor hem is dit. Het is een krachtige bemoediging om tot een vader te gaan en tot hem te bidden. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk de Zonen Gods, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. O zondaren, ik wil u deze twee vragen stellen. Een eerste vraag: welke onuitsprekelijke liefde is dit dat hij het werk van onze verlossing op zich wilde nemen? Dat Christus hemel kwam om voor u te sterven? Hij was gewillig om 3 dagen in het graf te liggen, opdat wij door alle eeuwen eeuwigheid in de hemel bij hem zouden zijn. Hij was gewillig om een kroon van doornen te dragen, opdat wij een kroon van onvergankelijke en onverwerkelijke eeuwige zaligheid zouden dragen. Hij was bereid en gewillig een purperen mantel der schande te dragen, opdat wij eens zouden bekleed zijn met zijn gerechtigheid als met een sierlijke mantel. Christus was gewillig om de beker van de toren Gods leeg te drinken, opdat wij mochten drinken die zoete hemelse troost van de Heilige Geest, wanneer wij eens zullen komen in die gezegende stad van het nieuwe Jeruzalem. Welke wonderbare en weergaloze neerbuiging was dat van hem, dat hij die God was, eens wezens met een vader, dit alles wilde leiden voor zulke ongelukkige en ellendige zondaren als wij zijn. Er is deze tweede vraag die ik u ook nog wilde stellen. Och zondaren, wat zou van u geworden zijn, zo Christus was gestorven voor gevallen engelen, maar niet voor u? Dan zouden we ongetwijfeld al onze dagen moeten leven in bitterheid des geestes. En zullen de engelen in de hemel ons dan niet verachten wegens onze dwaasheid in het versmaden en het licht achten van zulke dierbare zaligmaker, die het werk van onze verlossing volbracht heeft en de zaligheid gekocht heeft met zulke dure prijs, met zijn eigen dierbare bloed? Een laatste voorrecht dat een christen krijgt door Christus voorspraak voor hem is dit. Het is een deur van hoop dat hij eens een volkomen overwinning zal behalen. Over al zijn zonden en zijn lusten en verzoekingen waartegen hij nu borstelt. O christenen en verwachters van de eeuwige zaligheid. Verlangt u dan niet naar die gezegende dag. Wanneer u dat overwinningslied zult zingen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Na die dag, wanneer de geest zal zeggen, kom. En als de bruid zal zeggen, kom. Zullen wij, de arme, moe gestredenen, gevangenen der hoop, dan ook niet zeggen, kom. Ja, kom, gezegende Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. O, zult ge niet verlangen naar die dag, wanneer er duizenden zullen zijn die u zullen toeroepen, kom. En als er tienduizenden u zullen toeroepen, kom, ja, kom. O, laten alle lieflijke gedachten over die naderende dag, wanneer u de eeuwige bezittingen zult binnentreden, in die gezegende stad hierboven, laten die gedachten uw harten hier verkwikken. Ik herken dat we in verlegenheid gebracht worden als men mij de vraag zou stellen, wat zullen de gedachten van een christen zijn? Als hij bovenkomt en voor het eerst zijn ogen zal opslaan en dat onbevlekte Lam Gods, Jezus Christus, in zijn heerlijkheid zal aanschouwen. Zal hij het meeste lief hebben of het meeste bewonderen? Of het meest loven of zich het meest verblijden? Ik weet het niet wat een christen het meest zal beoefenen. Wanneer hij verheven zal worden tot zulke oneindige waardigheid. Om voor eeuwig met Jezus Christus en bij hem in de hemel te zijn. Dit weet ik zeker. Ze zullen een allerzoetst en een allerdierbaarst werk hebben. Ze zullen een allervoortreffelijkst en uitnemende oefening in de hemel hebben. Ze zullen eeuwig het Lam aanschouwen dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Maar ik weet niet of liefhebben hun voornaamste werk zal zijn, wanneer hun toegestaan zal worden hem te zien gelijk hij is. Wanneer hun ogen verkwikt worden met het gezicht dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Of dat ze het meest verblijd en in verwondering zullen wegzinken. Wanneer ze niet zullen kunnen begrijpen dat zij zo onwetend omtrent hem geweest zijn toen ze nog op de aarde wandelden. Wanneer ze dan ten volle zullen verstaan zijn oneindige heerlijkheid en een hoge kennis zullen gekregen hebben van zijn majesteit. Of het kan zijn dat ze het meeste bezig zullen zijn in hem te loven en te prijzen, wanneer in blijdschap en licht de volle blijdschap en het licht hun ziel zal binnenstromen. En die zal weer uitstromen in lof en dank en bewondering en aanbidding. Dus we kunnen op deze vraag niets met zekerheid vaststellen. Maar al deze werkzaamheden samengenomen, dat zal ons hemelswerk eens wezen. Wanneer de Heer ons zal toestaan te drinken uit die zuivere rivier van eeuwige troost des geestes. En dat we alle denkbare zaligheid eeuwig met Christus zullen genieten. Storeloos, eindeloos in zijn gemeenschap zullen verkeren. Nu, we zullen hiermee besluiten. O, laat u overreden om te verlangen naar die gezegende dag wanneer Christus zal komen en hij u tot zich zal opnemen. Ja, laat die gezegende dag aanbreken en laat alle andere dagen wegvlieden. Amen. Eindig met dankzegging. Grote en aanbiddelijke Heere Jezus en dierbare voorspraak aan de rechterhand van uw Vader. We zitten en staan hier als voor uw aangezicht. Als een hoopje goddeloze zondaar. Zou u nog mee ons te doen willen hebben? Zou de kracht van uw voorspraak nog ten goede mogen zijn voor één van ons? Hoewel we het allen zo nodig hebben en voor allen van u afsmeken. Och, we zijn zo weinig geïnteresseerd in onze eigen zaligheid. Het is tot onze schande dat we het voor u belijden. En als we er belangstelling in hebben en naar zoeken, dan zoeken we het zo dikwijls verkeerd. We zoeken het zo dikwijls in een verkeerde weg. Verzoen het, o Heere, en geef dat wij het kracht van die voorspraak mogen genade vinden in de ogen uws vaders. Daartoe mocht u ons dan verder in deze dag willen gedenken. En vanaf nu en voor eeuwig voor uw rekening nemen om het eigendom van de Zoon van God te mogen zijn. Verzoen het onze zegende waarheid, uw naam tot eer, onze ziel tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 72, het laatste vers. Heerlijk geloofd worden zijn namen tot in der eeuwigheid. De landen moeten vol zijn samen van zijn heerlijkheid. Van André Kree eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.